Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw de gelegenheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die hij gegeven heeft op woensdag 20 april. We kregen nog niet de gelegenheid om daar te blijven bij stilstaan, dus u heeft nog die vertaling van ons te goed. Verder zullen we ook luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven toen hij de heilige mis heeft gecelebreerd op beloken Pasen, ook de zondag van de goddelijke barmhartigheid natuurlijk. Alvorens we dat gaan doen, gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen en daar ontdekken we ook enkele Vlamingen tussen. Op donderdag 21 april ontving de paus kardinaal Kevin Joseph Farrell. Hij is de prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Verder enkele leden van de bisschoppenconferentie van Frankrijk, waaronder monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, de aartsbisschop van Reims, samen met monseigneur Dominique Blanchet, de bisschop van Créteil, en vicevoorzitter van deze bisschoppenconferentie, monseigneur Olivier Le Borgne, de bisschop van Arras, die ook vicevoorzitter is, en pater Hugues de Waimont, secretaris-generaal. De paus verleende een audiëntie aan kardinaal José Advíncula, de aartsbisschop van Manila op de Filipijnen. Ook aan kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de congregatie voor de Oosterse kerken. Ook de heer Viktor Orbán, eerste minister van Hongarije, werd samen met zijn gevolg ontvangen door de Heilige Vader. Als ook de leden van de vereniging Manitoba Métis Fédération uit Canada. Op zaterdag 23 april ontving de paus onder andere de deelnemers aan het symposium In de voetsporen van kardinaal Sunens, de Heilige Geest, Maria en de Kerk, dat door de vereniging Fiat werd georganiseerd. Hij zei daarbij het volgende: "Dierbare vrienden, ik heet u welkom op het symposium dat u hebt georganiseerd over de figuur van kardinaal Sunens. Ik dank eerwaarde heer Testaert voor zijn vriendelijke woorden en ik groet ieder van u met genegenheid en via u betuig ik mijn spirituele nabijheid tot alle leden van uw vereniging. Met u dank ik de heer voor het werk van kardinaal Sunens en Veronica O'Brien, een werk dat vandaag wordt verder gezet in uw apostolaat. In trouw aan de evangelische inzichten van uw stichters, zet u zich in om het evangelie te delen met iedere persoon die de goddelijke voorzienigheid op uw pad plaatst. Vandaag de dag staat het evangelisatievraagstuk centraal in de zending van de kerk. Vandaag is het explicieter. Deze twee zinnen van Paus Paulus VI, de roeping van de kerk is om te evangeliseren, de vreugde van de kerk is om te evangeliseren, afkomstig uit de apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi, des te duidelijker, altijd, meer dan ooit worden wij allen uitgedaagd protagonisten te zijn van een uitgaande kerk onder de impuls van de Heilige Geest. Inderdaad, een evangelisatie met de Geest, met de Heilige Geest, omdat Hij de ziel is van de evangeliserende kerk. De wereld raakt steeds meer geseculariseerd. Dit gaat ook steeds sneller. En we hebben discipelen nodig die overtuigd zijn in hun geloofsbelijdenis, die in staat zijn de vlam van de hoop door te geven aan de mannen en vrouwen van deze tijd. De tragedies die wij op dit moment meemaken, in het bijzonder de oorlog in Oekraïne, zo dicht bij ons, herinneren ons aan de dringende behoefte aan een beschaving van liefde. In de blik van onze broeders en zusters, slachtoffers van de gruwelen van de oorlog, lezen wij de diepe en dringende behoefte aan een leven dat gekenmerkt wordt door waardigheid, vrede en liefde. Evenals de Maagd Maria moeten wij voortdurend de missionaire geest cultiveren om dicht bij de lijdenden te staan en ons hart voor hen te openen. Wij moeten met hen meegaan, met hen strijden voor hun menselijke waardigheid en overal het parfum van Gods liefde verspreiden. Met de Heilige Geest staat Maria altijd in het midden van het volk. Zij verzamelde de discipelen om hem aan te roepen en maakte zo de zendingsexplosie mogelijk die met Pinksteren plaatsvond. Zij is de moeder van de evangeliserende kerk en zonder haar kunnen wij de geest van de nieuwe evangelisatie niet ten volle begrijpen. Onze gemeenschappelijke woning wordt geschokt door meerdere crisissen. We moeten niet bang zijn voor crisis. Crisissen zuiveren ons. Ze zorgen dat we er beter uitkomen, zonder angst. Daarom moeten wij een mensheid opbouwen, een samenleving van broederlijke en levensvolle relaties. In werkelijkheid komen daden voort uit een verbintenis die meer en meer naar de ander neigt. Hem als kostbaar, waardig, mooi beschouwend, boven de fysieke en morele schijn uit. Liefde voor de ander om wie hij of zij is, drijft ons ertoe het beste te zoeken voor zijn of haar leven. Alleen door deze manier van omgaan met elkaar, te cultiveren, zullen wij de sociale vriendschap mogelijk maken die niemand uitsluit en de broederschap die voor iedereen openstaat. Daarom nodig ik u uit getuigen te zijn, getuigen van Gods barmhartigheid, tederheid en goedheid. Dierbare vrienden, de kerk heeft vertrouwen in jullie. Ik dring er bij u op aan om door uw woorden, daden en getuigenis een krachtige boodschap te geven aan onze wereld, die zo arm is aan menselijkheid. Mogen u door het gebed en door de zending zelf putten uit de bron van goedheid en waarheid en in verbondenheid met Christus, die gestorven en verrezen is, de kracht vinden om de wereld te zien met een positieve blik. Een blik van liefde, een blik van hoop, een blik van mededogen en tederheid, met bijzondere aandacht voor de achtergestelden en de gemarginaliseerden. Ik vertrouw een ieder die aan het symposium deelneemt en alle leden van de Fiat-vereniging toe aan de Heer. Met heel mijn hart zegen ik u en uw families. En vergeet alstublieft ook niet voor mij te bidden. Ik dank u. De woorden gericht tot de Fiat-organisatie, die dus in de geest, in de voetsporen van kardinaal Sunens treedt, en op die manier zijn spiritualiteit verder uitbouwt en ook de nalatenschap die kardinaal Sunens heeft gegeven aan de kerk. En dat in zijn contacten ook onder andere met Veronica O'Brien. Op maandag 25 april werd er een andere Vlaming verwelkomd door de Heilige Vader, namelijk Monseigneur Lucas van Looy, de bisschop emeritus van Gent. Ook ontving de paus een groep studenten van de katholieke kapellanie van de Queen's University van Belfast in Ierland. Hij verleende een audiëntie aan de heer Moises Lauro de Azevedo Filho, de stichter en generaal moderator van de katholieke gemeenschap Shalom. Hij verleende een audiëntie aan de deelnemers aan het congres Solidarieta Internationale Trinita van de Orde der Trinitariërs. Hij ontving de missionarissen van de Goddelijke Barmhartigheid en er kwam een ontmoeting met de gemeenschap van Sri Lankanen in Italië. Een drukke agenda dus voor paus Franciscus, maar dat zijn we ondertussen gewoon, ondanks zijn gezegende leeftijd blijft hij natuurlijk ook verder werken en verder doen. Het is bewonderenswaardig en herinnert ons eraan dat we zeker ook voor de Heilige Vader moeten bidden, zoals hij zelf gedurende zijn hele pontificaat vaak heeft gevraagd. Zoals beloofd gaan we stilstaan bij de generale audiëntie die paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 20 april. De audiënties die gaan opnieuw door op het Sint-Pietersplein. Dat kon u ook meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live. We hebben echter nog niet de mogelijkheid gehad om stil te staan bij de inhoud van de catechese. We hebben u een beetje een rode draad gegeven tijdens Radio Vaticaan Live. Maar omwille van de Goede Week en Pasen natuurlijk, het Urbi et Orbi onder andere, hebben we dus nog niet kunnen luisteren naar deze catechese. Dat gaan we nu doen. Voordat de catechese werd gegeven en bij het begin van de generale audiëntie, wordt er altijd een stukje voorgelezen uit de Heilige Schrift. Deze keer kwam dit stuk uit de wijsheid van Jezus Sirach. Wie zijn vader hoogacht, krijgt vergeving van zijn zonden. En wie zijn moeder eer bewijst, is als iemand die schatten verzamelt. Wie zijn vader hoogacht, zal vreugde aan zijn kinderen beleven. En als hij bidt, wordt hij verhoord. Wie zijn vader eer bewijst, zal lang leven, en wie luistert naar de Heer, zal zijn moeder aanzien geven. Zoon, verzorg uw vader als hij oud is en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, gij moet het hem niet kwalijk nemen en hem niet verachten, gij die nog al uw kracht hebt. Hij die zijn vader in de steek laat, staat gelijk met een godslasteraar en wie zijn moeder treitert, is door de Heer vervloekt. We luisteren naar de woorden van paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, con l'aiuto della parola di Dio che abbiamo ascoltato, apriamo un passaggio attraverso la fragilità.
Dierbare broeders en zusters, vandaag openen wij met de hulp van het woord van God dat wij gehoord hebben een doortocht door de broosheid van ouderdom, die op een bijzondere manier gekenmerkt wordt door de ervaringen van verlies, moedeloosheid, verlatenheid, ontgoocheling en twijfel. Natuurlijk kan de ervaring van onze zwakheid tegenover de dramatische, soms tragische situaties van het leven zich op elk moment van het leven voordoen. Op oudere leeftijd kunnen zij echter minder indruk maken en bij anderen een soort gewenning of zelfs ergernis teweegbrengen. Hoe vaak hebben we niet gehoord of gedacht, oude mensen zijn een lastpost. We hebben het gezegd, of we hebben het gedacht. De ergste verwondingen van de kindertijd en de jeugd roepen terecht een gevoel van onrechtvaardigheid en opstandigheid op, een kracht om te reageren en te vechten. Anderzijds gaan de wonden, zelfs de ernstige, van de ouderdom, onvermijdelijk gepaard met het gevoel dat het leven hoe dan ook niet in tegenspraak is met zichzelf, omdat het reeds geleefd is. En zo zijn de oude en de oude mensen ook enigszins verwijderd uit onze ervaring. We willen ze verwijderen. We willen ze veraf hebben. In de gewone en gewone menselijke ervaring is de liefde, zoals men zegt, dalend. Zij keert niet met dezelfde kracht terug naar het leven dat achter ons ligt, als waarmee zij zich uitstort over het leven dat nog voor ons ligt. De gratuïteit van de liefde blijkt ook hieruit. Ouders hebben dit altijd geweten. De ouderen leren het vroeg. Toch opent de openbaring een weg voor een andere terugkeer van de liefde. Het is de weg van het eren van hen die ons zijn voorgegaan. De weg van het eren van hen die ons voorgegaan zijn, begint hier, het eren van de ouderen. Deze bijzondere liefde die de weg baant in de vorm van eer, dat wil zeggen tederheid en eerbied tegelijkertijd, bestemd voor de ouderen, wordt bezegeld door Gods gebod, eer uw vader en uw moeder. Het is een plechtige verbindenis. De eerste van de tweede tafel van de 10 geboden. Het gaat niet alleen om iemands vader en moeder. Het gaat om de generatie en de generaties daarvoor. Wier verlof ook langzaam en langdurig kan zijn, waardoor een tijd en een ruimte van langdurig samenleven met de andere leeftijden van het leven ontstaan. Met andere woorden, het gaat over de ouderdom van het leven. Er is een goed woord om dit gebied van teruggave van liefde, dat de ouderdom betreft, in te kaderen. Dat we zeggen, wij hebben de liefde van ouders en van grootouders ontvangen en nu geven wij deze liefde aan hen terug. Aan de ouderen en aan de grootouders. Vandaag hebben wij de term waardigheid herontdekt om de waarde aan te duiden van respect en zorg voor het leven van iedereen. Waardigheid staat hier in wezen gelijk met eer. Vaders en moeders eren, ouderen eren, is de waardigheid erkennen die ze hebben.
Onorare padre e madre, onorare gli anziani e riconoscere la dignità che hanno.
En laten we dus eens goed nadenken over deze mooie liefdesverklaring die we eer noemen. Juist de verzorging van zieken, de ondersteuning van hen die niet zelfredzaam zijn, de garantie van levensonderhoud, kunnen eer missen. Eer ontbreekt wanneer een overmaat aan vertrouwen, in plaats van zich uit te drukken in fijngevoeligheid en genegenheid, tederheid en eerbied, wordt omgezet in ruwheid en voorbarigheid. Wanneer zwakheid wordt verweten en zelfs bestraft, alsof het een fout zou zijn, als verbijstering en verwarring een opening worden voor spot en agressie. Het kan zelfs thuis gebeuren, in verpleeghuizen, maar ook op kantoor of in de open ruimte van de stad. Het aanmoedigen bij de jongeren, zelfs indirect, van een houding van neerbuigendheid en zelfs minachting voor de ouderen, hun zwakheden en hun precaire situatie, leidt tot verschrikkelijke situaties. Het opent de weg naar onvoorstelbare excessen. Jongeren die het deken van een zwerver in brand steken. We hebben het gezien, omdat ze hem zien als een verwerpelijke mens. Dat is het topje van de ijsberg, dat wil zeggen van de minachting voor een leven. Dat ver van de attracties en de impulsen van de jeugd een leven van verspilling blijkt te zijn. Zo dikwijls denken wij dat de ouden de afdankertjes zijn of we zetten ze bij het oud vuil. We verachten de ouden en gooien ze uit het leven weg. We gooien hen terzijde.
Disprezzare i vecchi e scartarli dalla vita, mettere da parte, buttarli giù.
Deze minachting die de ouderen onteert, onteert ons allemaal. Als ik de oude man onteer, dan onteer ik mijzelf. De passage uit het boek Sirach aan het begin gehoord is terecht hard over deze vorm van oneer. Die roept om wraak in de ogen van God. Er is een passage in het verhaal van Noach dat in dit opzicht zeer sprekend is. De oude Noach, held van de zondvloed, nog steeds een harde werker, ligt bewusteloos na een paar drankjes te veel op te hebben. En hij is al oud, maar heeft een beetje te veel gedronken. Zijn zonen, om hem niet in verlegenheid te brengen, dekken hem zachtjes toe met groot respect. Deze tekst is zeer mooi en het zegt alles over de eer die de oude man toekomt. Het toedekken van de zwakheden van de ouderen om hem niet te beschamen is een tekst die ons veel helpt.
Un testo che ci aiuta tanto.
Ondanks alle materiële voorzieningen die rijkere en beter georganiseerde samenlevingen voor de oude dag treffen, en waarop we zeker trots mogen zijn, lijkt de strijd om die speciale vorm van liefde die we eer noemen, om dat te herstellen, nog broos en immatuur. Wij moeten alles in het werk stellen om haar te ondersteunen en aan te moedigen door een betere sociale en culturele ondersteuning te bieden aan hen die gevoelig zijn voor deze beslissende vorm van beschaving van de liefde. En op dit punt ben ik zo vrij om ouders te adviseren: breng uw kinderen, jonge kinderen, dichter bij de ouderen. Breng ze altijd dichter bij elkaar. Wanneer een bejaarde ziek is of een beetje verward, ga er altijd naartoe. Laat hem weten dat dit het mogelijk heeft gemaakt dat we hier zijn. Hij is ons vlees. Duw de ouderen alsjeblieft niet weg. En als er geen andere mogelijkheid is dan hen naar een bejaardentehuis te sturen, bezoek hen dan. Neem de kinderen mee om hen te zien. Ze zijn de eer van onze beschaving. De oude mensen die de deuren hebben geopend. En vaak vergeten de kinderen dit. Ik ga u iets persoonlijks vertellen. In Buenos Aires bezocht ik zeer graag bejaardentehuizen. Ik ging vaak bij iedereen op bezoek en ik herinner mij dat ik eens aan een dame vroeg: hoeveel kinderen heeft u? Ah, ik heb er 4, allemaal getrouwd met kleinkinderen. En ze begon mij te vertellen over de familie. En komen ze langs? Ja, ze komen altijd. En toen ik de kamer verliet, zei de verpleegster die het gehoord had tegen mij: vader, er is gelogen geweest om uw kinderen, om de kinderen te beschermen. Er is al 6 maanden niemand meer geweest. Dit is echt het weggooien van het oude. Het is denken dat het oude afval is. Alsjeblieft, dit is een ernstige zonde. Dit is het eerste grote gebod, het enige dat de prijs vermeldt. Eer uw vader en uw moeder en je zult een lang leven hebben op aarde. Dit gebod om het oude te eren geeft ons een zegen die op deze wijze tot uiting komt. Gij zult een lang leven hebben. Koester dus de ouderen. En als ze hun verstand verliezen, koester ze dan toch, want ze zijn de aanwezigheid van de geschiedenis, de aanwezigheid van mijn familie, en dankzij hen ben ik hier. Dat kunnen wij allemaal zeggen. Dankzij uw grootvader en uw grootmoeder leeft ge. Laat ze alsjeblieft niet alleen. En dit, voor de ouden zorgen, is geen kwestie van cosmetica en plastische chirurgie. Nee, het is een kwestie van eer. Die de opvoeding van jongeren over het leven en zijn fasen moet veranderen. De liefde voor de mens die wij gemeen hebben met inbegrip van de eer voor het geleefde leven is geen zaak voor de ouderen. Het is een ambitie die de jeugd, die haar beste kwaliteiten erft, zal doen schitteren. Mogen de wijsheid van Gods geest ons schenken om de horizon van deze ware culturele revolutie met de nodige energie te openen. Duidelijke woorden van Paus Franciscus. Hij gaat in tegen een bepaalde stroming in onze samenleving. Het feit dat we ouderen aan de kant zetten. Het feit dat we geen aandacht hebben voor hen. Ja, het is misschien pijnlijk om te horen dat we niet bij hen op bezoek gaan. En het is gericht aan een ieder. Aan ons hier allemaal, inclusief natuurlijk. En aan u allen. Bezoekt u uw ouders, uw grootouders? Neem je de kleinkinderen, misschien achterkleinkinderen, mee om hun grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder te leren kennen? Of werpen wij het leven dat geleefd is opzij, omdat het in de ogen van deze cultuur niet langer interessant, niet langer nuttig beschouwd kan worden als afval? Het is de moeilijke vraag die Paus Franciscus door deze catechese aan ons allemaal stelt. Het is ingaan tegen een bepaalde cultuur die ook heerst onder jongeren. Om alles wat de ouderen hebben gedaan, de oudere generaties, de tradities, om die aan de kant te schuiven. Om die niet langer te eren. Er bestaan zo trends op social media bijvoorbeeld die exact dat idee voeden. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zullen alle kastanjes uit het vuur halen. Jullie hebben niets gedaan. Het is allemaal jullie schuld waar wij nu mee door het leven moeten. Wel, al die zaken zijn eigenlijk tekenen van diezelfde cultuur waar Paus Franciscus het over heeft. Het is een sterke les die Paus Franciscus ons wil leren. Om erover na te denken hoe we omgaan met het leven. Wanneer is het leven kostbaar? Is het leven kostbaar als het gewenst is? Heeft dan iemand recht op leven? Is het enkel kostbaar wanneer het nuttig is? Of vinden we dan mogelijkheden tot euthanasie en dergelijke meer uit om daar een oplossing voor te bedenken? Deze vragen legt Paus Franciscus aan ons voor in deze tijd. We kunnen zeker rekenen op de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria om hierin de antwoorden te vinden. Hoe wij ook misschien in ons eigen leven een stukje kunnen bijdragen aan de oplossing voor dit probleem. Uiteindelijk begint het met één persoon en als we allemaal daar zelf ons steentje in bijdragen, dan kunnen we een groot bouwwerk maken. Laten we daarom vragen. We bidden samen met Paus Franciscus het Regina Caeli en daarna komen we graag bij u terug en zullen we nog luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid op Beloken Pasen.
Regina Caeli letare, alleluia. quemeriusti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En na dit gebedsmoment met paus Franciscus dit Regina Caeli kunnen we dus nog luisteren naar zijn woorden tijdens de homilie die hij gegeven heeft toen hij de heilige mis opdroeg in de Sint-Pietersbasiliek op de zondag van de goddelijke barmhartigheid beloken Pasen.
Oggi il Signore risorto appare ai discepoli.
Vandaag verschijnt de verrezen Heer aan de leerlingen en aan hen die hem verlaten hadden, biedt hij zijn barmhartigheid aan door hun zijn wonden te tonen. Zijn woorden aan hen worden doorspekt met een groet die 3 keer voorkomt in het evangelie van vandaag. Vrede zij met u. Vrede zij met u. Het is de groet van de verrezen Heer, die elke menselijke zwakheid en fout tegemoet komt. Laat ons dus Jezus 3 maal vrede volgen. Wij zullen 3 daden van goddelijke barmhartigheid in ons ontdekken. Eerst geeft het vreugde, dan wekt het vergeving op en tenslotte troost het in vermoeidheid. In de eerste plaats geeft Gods barmhartigheid vreugde, een bijzondere vreugde. De vreugde zich vrijelijk vergeven te voelen. Wanneer de leerlingen op paasavond Jezus zien en hem voor de eerste keer vrede met u horen zeggen, verheugen zij zich. Zij waren in angst in hun huizen opgesloten, maar ze waren ook in zichzelf opgesloten, overmand door een gevoel van mislukking. Het waren discipelen die de meester in de steek hadden gelaten. Op het moment van zijn arrestatie waren zij gevlucht. Petrus had hem zelfs 3 keer verloochend en één van hen, inderdaad, was de verrader geweest. Er waren redenen om je niet alleen bang te voelen, maar ook mislukt. Natuurlijk hadden zij in het verleden moedige keuzes gemaakt. Ze hadden de meester gevolgd met enthousiasme, toewijding en vrijgevigheid, maar uiteindelijk was alles in duigen gevallen. Angst had de overhand gekregen en ze hadden de grote zonde begaan Jezus alleen te laten op het meest tragische moment. Voor Pasen dachten zij dat zij voor grote dingen gemaakt waren. Ze bespraken wie de grootste onder hen was enzovoort. En nu vonden zij zichzelf op de bodem van de afgrond. In dit gebeuren komt de eerste vrede zij met u. De discipelen hadden zich moeten schamen, maar in plaats daarvan verheugen zij zich. Wie begrijpt ze? Waarom? Want dat gezicht, die groet, Die woorden verleggen hun aandacht van zichzelf naar Jezus. In feite verheugden de discipelen zich, zegt de tekst, toen zij de Heer zagen. Ze worden van zichzelf en hun falen afgeleid, naar zijn blik getrokken, waar geen strengheid in te vinden is, maar barmhartigheid. Christus maakt geen verwijten over het verleden, maar geeft hen de goedheid van alle tijden. En dit verkwikt hen, doordrenkt hun hart met vrede, maakt hen tot nieuwe mensen, gezuiverd door een vergeving die zonder berekening, een vergeving die zonder verdiensten wordt geschonken. Dit is de vreugde van Jezus, de vreugde die ook wij hebben ervaren in het ervaren van zijn vergeving. Het is ons overkomen te lijken op de discipelen met Pasen, na een val, een zonde, een mislukking. Op die momenten lijkt het alsof er niets meer aan te doen is, maar juist daar doet de Heer er alles aan om ons zijn vrede te schenken, door de biecht, door de woorden van Hij die dichtbij komt, door de innerlijke troost van de Geest, door een onverwachte en verrassende gebeurtenis. Op verschillende manieren zorgt God ervoor dat wij de omarming van zijn barmhartigheid ervaren. Een vreugde die voortkomt uit het ontvangen van vergeving en vrede. Ja, die van God is een vreugde die voortkomt uit vergeving en vrede. Zo is het. Het wordt geboren uit vergeving en laat vrede achter. Een vreugde die verheft zonder te vernederen. Alsof de Heer niet begreep wat er gebeurde. Broeders en zusters, laten we denken aan de vergeving en de vrede die Jezus ontving. Ieder van ons heeft ze ontvangen. Ieder van ons heeft er de ervaring van. Laten we een kleine herinnering maken daaraan. Het zal ons goed doen. Laten wij herinneren hoe God ons heeft omhelst en zijn liefkozingen, hoe Hij deze boven onze fouten en valpartijen heeft gesteld. En op deze manier zullen wij vreugde ervaren en voeden, want niets kan ooit nog hetzelfde zijn voor hen die Gods vreugde ervaren. Deze vreugde verandert ons allen. Vrede zij met u. De Heer zegt het een tweede maal en voegt eraan toe, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En Hij geeft de discipelen de Heilige Geest om hen tot actoren van de verzoening te maken. Wie zonden gij vergeeft, hun zal het ook vergeven worden. Niet alleen ontvangen zij barmhartigheid, maar zij worden uitdelers van dezelfde barmhartigheid die ze hebben ontvangen. Ze ontvangen deze macht, niet op grond van hun eigen verdiensten, van hun studie, nee. Een zuivere genadegave, die echter berust op hun ervaring als vergeven mensen. En ik doe een beroep op jullie, missionarissen van barmhartigheid. Als ieder van jullie zich niet vergeven voelt, stop dan. Wees geen missionaris van barmhartigheid, zolang je je niet vergeven voelt. En uit die ontvangen barmhartigheid zul je zoveel barmhartigheid kunnen geven, zoveel vergeving. En vandaag en altijd in de kerk moet de vergeving ons op die manier bereiken, door de nederige goedheid van een barmhartige biechtvader die weet dat hij niet de drager is van een of andere macht, maar een doorgeefluik van barmhartigheid dat op anderen de vergeving uitstort waarvan hij zelf heeft geprofiteerd. En dit is waar alles vergeven vandaan komt, want God vergeeft alles en altijd. Wij zijn het die het moe worden om vergeving te vragen, maar Hij vergeeft altijd. En jullie moeten kanalen zijn van deze vergeving door jullie ervaring van vergeven te zijn. U moet de gelovigen die met zonden komen niet martelen, maar begrijpen wat er is, luisteren en vergeven en goede raad geven en helpen om verder te gaan. God vergeeft alles. Je hoeft de deur niet te sluiten. En hen wiens zonde nu vergeeft, zij zullen vergeven worden. Deze woorden liggen aan de oorsprong van het sacrament van de biecht. Maar niet alleen. De gehele kerk is door Jezus gemaakt tot een gemeenschap die barmhartigheid uitdeelt, een teken en instrument van verzoening voor de mensheid. Broeders, zusters, ieder van ons heeft in het doopsel de Heilige Geest ontvangen om een man en vrouw van verzoening te zijn. En wanneer we de vreugde ervaren dat we bevrijd zijn van de last van onze zonde, van ons falen, wanneer we uit de eerste hand weten wat het betekent om opnieuw geboren te worden, na een ervaring die geen uitweg leek te hebben, dan moeten wij het brood van de barmhartigheid delen met de mensen om ons heen. Laten we ons hiertoe geroepen voelen. En laten we ons afvragen, ben ik hier waar ik leef, in mijn gezin, op mijn werk, in mijn gemeenschap, een bevorderer van de gemeenschap? Breng ik verzoening? Streef ik ernaar om conflicten te bezweren, om vergeving te brengen waar haat is, vrede waar wrok is? Of val ik in de wereld van het geroddel dat altijd dodelijk is? Jezus zoekt in ons getuigen voor de wereld van deze woorden van hem: vrede zij met u. Ik heb vrede gekregen, ik geef het aan anderen. Vrede zij met u, herhaalt de Heer voor de derde maal, wanneer hij 8 dagen later weer aan de discipelen verschijnt, om het tegenstribbelende geloof van Thomas te bevestigen. Thomas wil zien en aanraken. De Heer is niet verontwaardigd over zijn ongeloof, maar kom tot hem. Leg je vinger hier, kijk naar mijn handen. Het zijn geen woorden van uitdaging, van barmhartigheid. Jezus begrijpt de moeilijkheid die Thomas meemaakt. Hij behandelt hem niet hardvochtig en de apostel wordt innerlijk geschokt door deze welwillendheid. Hij wordt bewogen en zo gaat hij van een ongelovige over naar een gelovige, doet de eenvoudigste en mooiste geloofsbelijdenis: mijn Heer en mijn God. Een prachtige aanroeping die we ons eigen kunnen maken, de hele dag door kunnen herhalen, vooral wanneer we twijfels en duisternis ervaren zoals Thomas. Want in Thomas schuilt het verhaal van iedere gelovige, van ieder van ons. Er zijn moeilijke momenten wanneer het lijkt alsof het leven het geloof beloochent, wanneer we ons in een crisis bevinden en we behoefte hebben aan aanraking en zien. Maar net als Thomas herontdekken we hier het hart van de Heer, zijn barmhartigheid. In deze situaties komt Jezus niet triomfantelijk en met overweldigende bewijzen tot ons, maar als warm teken van barmhartigheid. Laat ons dan ook de wonden van onze broeders en zusters ontdekken, ja, Gods barmhartigheid. Wanneer wij dit doen, ontmoeten wij Jezus, die uit de ogen van hen die door het leven beproefd zijn, ons met barmhartigheid aankijkt en zegt: vrede zij met u. Ik denk zo graag aan onze lieve vrouw bij de apostelen daar, hoe we na Pinksteren aan haar denken als moeder van de kerk. Ik denk zo graag aan haar op maandag na barmhartigheidszondag als moeder van barmhartigheid. Mogen zij ons helpen om verder te gaan in ons zeer mooie ambt. Aldus paus Franciscus in deze homilie. Ook in het bijzonder gericht tot de missionarissen van barmhartigheid. Zijn eigenlijk priesters die biecht mogen horen, maar die ook de mogelijkheid hebben om enkele zonden die vroeger dienden te vergeven worden door de paus zelf. Het gaat over een vijftal ernstige vergrijpen door deze missionarissen van barmhartigheid kunnen vergeven worden. Dat is sinds het einde van het jubeljaar van de goddelijke barmhartigheid dat paus Franciscus heeft ingesteld. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de heilige vader, eerwaarde heer Peter Rusnak, apostolisch administrator sede vacante van het aartsbisdom Prešov, benoemd tot bisschop van het bisdom Bratislava voor de katholieken van de Byzantijnse ritus. Monsignor Juan Carlos Barreto Barreto is benoemd tot bisschop van het bisdom Soacha in Colombia. Hij heeft Monsignor Lawrence John Spiteri, werkzaam bij de bibliotheek van het Vaticaan, en pater Antonios Chuefati benoemd tot prelaten auditoren van het tribunaal van de Romeinse Rota. En kardinaal Michael Czerny is benoemd tot prefect van het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling en hij benoemde zuster Alessandra Smerelli tot ondersecretaris van hetzelfde dicasterie. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.